Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in De Kerk leeft, waar we vandaag Pater Mark van Houten, Salesiaan en 23 jaar geestelijk directeur van het Johannes 23 Seminari te gast hebben. Hartelijk dank voor uw komst. U woont momenteel in het missieprocuur in Bordbeerbeek van de Salesianen. Ja, hoe ziet het leven daaruit voor jullie?
Ja, de missieprocuur is het huis, het Salesiaans huis, dat bijzonder verbonden is met onze missionarissen in de missie. Dat is al, ja, daarvoor is het huis opgericht. We wonen daar momenteel met 18 medebroeders. De meesten zijn missionaris geweest, meestal in Congo, Rwanda, Burundi, maar ook in andere domeinen soms. Die zijn teruggekeerd omwille van gezondheid. Het huis heeft dus vooral tot doelstelling de verbondenheid met de missie bewaren en beleven. Missionarissen die terugkeren voor vakantie of voor medische zorgen, die hebben bij ons een thuis. Nee, dat is hun thuis. En dat is een heel aangenaam huis met een goede sfeer onder ons. Dat is daar aangenaam wonen.
Ja. Met veel dynamiek, kan ik mij inbeelden.
Ja, absoluut.
We zullen het straks nog wat uitgebreider hebben, want u bent ook een tijd lang overste geweest in Bordmeerbeek, maar u heeft ook in andere huizen van de Salesianen gewoond.
Ja.
Maar eerst een beetje om een beeld te schetsen van u, van uw achtergrond. Uit wat voor gezin komt u?
Ja, ik kom uit een landbouwersgezin. Mijn vader was een landbouwer. Dus wij waren met 7 kinderen thuis. Ik ben dus opgegroeid met 7 broers. En we waren 5 jongens en 2 meisjes. Dat was uiterst deugddoend. Hè. Een landbouwersgezin is altijd wat te beleven. Wij speelden samen, wij ravotten samen, wij deden alles samen. We hadden ook heel goede, eenvoudige, maar ingoede ouders. Bij ons ook was het geloof was een vanzelfsprekendheid, zoals dat in die tijd was. Hè. Maar het was niet zo, voor zover ik mij dat herinner, het was niet zo bij ons thuis dat wij traditioneel gelovig waren zonder dat er diepte in zat. Nee, wij hebben heel veel... meegekregen van onze ouders, vooral van moeder, op gebied ook van verdiepte geloofsbeleving. Ik heb daar enorm veel aan te danken. Dat is zo'n beetje mijn afkomst, als ik dat zo mag schetsen. Ik weet niet of dat zo wat volstaat.
Ja. Ja, zeker. Het is vooral om een beeld te hebben van of u geloof ontvangen hebt van thuis uit eigenlijk, of later ontdekt hebt. Maar voor u was er eigenlijk van jongs af aan al een doorleefd voorbeeld in uw gezinsleven.
Ja, ik heb het geloof met de paplepel meegekregen.
Hè. Ja.
En ik heb dat altijd... ik ben daar graag ingestapt. Ik bad graag, ik ging graag naar de mis. Ik volgde de mis en ik weet ook nog goed dat ik als kleine jongen thuis zo soms af en toe de mis speelde. Ja, dat waren bijna gewone geplogendheden, maar het was geen spel. Ik ging daarin op, ik was daar graag in en ik heb daar in dit verband veel meegekregen van mijn moeder, zoals ik gezegd heb. alhoewel die ons niet verplichtte, hè, dat was geen dwang, maar zij voedde ons ook gelovig op. Ja.
En heeft u daar zo bepaalde voorbeelden van? Want het lijken mij wel mooie herinneringen, het voorbeeld dan van uw moeder.
Ja.
Is het het gebed of gewoon haar manier van doen?
Ja, maar ja, de twee. Wij baden s'avonds, want dat zal in vele gezinnen zo geweest zijn, wij waren weer geen uitzondering, wij baden s'avonds het avondgebed. Dat was klassiek, elke avond was dat zo. Wij baden ook aan tafel, voor en na het eten. De moeder bad daar wat voor, dat waren de klassieke dingen. Maar dat heeft zeker ook wel wat gedaan. Maar ik heb het meer zo over dingen die een bepaalde stempel drukten. Ik herinner me dat wij soms al wel eens tegenslagen moesten verwerken of dat het soms dus niet goed ging. En dat dan gezegd werd, ja, maar we gaan daarvoor bidden. Hè. We gaan en we komt wel een oplossing. We werden in een gelovige context georiënteerd. Hè. Ik heb het altijd zo meegemaakt. En ja, moeder kon soms ook wat commentaar geven op bepaalde gebeurtenissen. En zij had dat gezag, ze had een bepaald moreel gezag. Vader zei dat minder, maar vader was een heel diepgelovig man. Accordeerde daar heel goed mee. Ik heb heel veel aan mijn thuis te danken, absoluut.
En is het vanuit dat geloof dat u, waar u zo net over vertelt, dat uw roeping tot het priesterschap eigenlijk vanzelf is gekomen, of was het voor u toch een soort bekering op latere leeftijd dat geloof meer op de voorgrond kwam?
Ja, hoe moet ik dat ontwikkelen? Hè? Ik kan eigenlijk geen moment aanduiden in mijn leven waarvan ik nu kan zeggen, ja, dan heb ik beslist, ik ga priester worden. Of ik ga die richting ingaan. Ik heb dat niet. Ik ben heel gelovig opgegroeid, maar ben ook opgegroeid als een normale jongen die ravotte en speelde en studeerde en al die dingen deed en werkte thuis. Ja, maar dat zat allemaal wel in mij, maar om het eens direct te zeggen dat ik besloot om priester te worden. Nee, wat ook natuurlijk een factor is geweest. Mijn humaniora heb ik gedaan in Don Bosco Kortrijk. Dat was een college van, ik kan het niet zo goed zeggen hoeveel leerlingen er daar waren, maar dat was een huis dat familie was. Hè. Wij waren allemaal familie van elkaar. De Salesianen, de jongens die daar waren. Dat was ook internaatsysteem, dat was toen zo, maar dat was op vele plaatsen zo. En ik was daar zeer graag. Ik was daar enorm graag. En ik heb natuurlijk het Salesiaanse leven, ik heb dat niet gekregen aan de hand van een boekje en van lessen en introducties. Ik heb dat zo niet gekregen. Ik heb het Salesiaanse leven gekregen door er naar te kijken. Door te kijken naar die medebroeders, hoe die leefden, hoe die waren. Ik had de indruk, en wij allemaal zo, studenten, we hadden de indruk dat er daar een heel goede atmosfeer was onder de medebroeders. En ja, zo is ook die roeping van mij gegroeid. Om priester te worden en priester te worden bij Don Bosco. Wel wetend wat dat ook inhoudt. Hè? Priester worden bij Don Bosco is u engageren om u religieus zijn en dan het priesterschap dat erbij komt, om dat te beleven in een zending naar jonge mensen toe, naar jongeren toe. Maar dat was ook aanlokkelijk. Hè. Ik geloofde daar ook echt in. En dat heeft mij ertoe aangezet om daar in te treden. Natuurlijk, je praat dan een keer links en rechts met mensen die een beetje moreel gezag hebben over u en een ander kunnen meepraten. En zo is dat gegroeid. Mijn roeping is, ze zat er misschien al heel lang in, als een klein zaadje. En dat is dan gegroeid tot wat het geworden is, ja.
Ja, en op welke leeftijd bent u dan binnengegaan bij de
Salesianen? Ja, hoe oud was ik toen? Ik denk dat ik 19 jaar was of zo. Maar nu is dat misschien heel vroeg. Hè. Nu lijkt dat heel vroeg. Maar toen was dat normaal. Hè. Ik deed mijn humaniora. En na het laatste jaar van de humaniora, dat was toen de retorica. Hè. Ja, wij zijn toen, denk ik, met zes. Ik denk dat wij met zes ingetreden zijn. Er is ook nog iemand bij de Norbertijnen ingetreden. Maar die is in de noviciaat daar weggegaan. Nu, bij ons zijn ze ook niet alle zes gebleven. Maar kijk, ik wil maar zeggen, dat was normaal. Ik heb normaal gedaan dan mijn humaniora. Het is misschien wel jong, maar dat was toen vanzelfsprekend. Het was de gewone weg.
Ja. Ja, alvorens het dan dadelijk een beetje meer te hebben over uw tijd in de vorming bij de Salesianen en of het seminarie, misschien toch nog een beetje breder ingaan op de Salesianen. Dus u haalde al aan de Salesianen van Don Bosco. Ze zijn gesticht door Don Bosco. Mm-hmm. En met een specifieke roeping om naar de jonge mensen toe te gaan. Ja, wilt u daar nog wat meer over vertellen? Want ja, u was aangetrokken door de Salesiaanse spiritualiteit.
Ja. Natuurlijk, toen ik intrad, toen ik naar het noviciaat ging, wist ik wel iets, maar niet veel, hè, over de congregatie en zo verder. Hè. Maar goed, daarvoor dient ook het noviciaat om inzichten bij te brengen en zo meer. En het wordt dan verdiept doorheen de jaren, hè. Wat ook heel goed is. Hè. Ja, ik moet teruggaan naar de persoon van Don Bosco natuurlijk. Don Bosco is bij ons ons uithangbord, zou ik zeggen. Hè. Dat is de persoon waar rond alles draait. Die man had een enorm charisma, hè. Een grote genade van de Heer. Die heeft als jong priester zich ingezet voor de gekwetste jeugd. Ik gebruik graag dat woord. Don Bosco heeft zich vooral ingezet voor de gekwetste jeugd. De zwakke jeugd, de arme jeugd, zegt men soms, dat is allemaal waar. Maar de arme jeugd, de verlaten jeugd, maar ik hoor dat woord zodanig graag niet, de gekwetste jeugd, die bijzonder veel aandacht nodig heeft en moet opgevangen worden, enzovoort. Don Bosco had daar hart voor. En heeft zich daarvoor ingezet en heeft ook daarvoor op de eerste plaats zijn congregatie gesticht. Hij heeft die gesticht in een tijd waarin in de staat van Italië, van toen, de Bosco leefde in Turijn, waarin Italië, de politieke machten, de regering en zo verder, zich radicaal kantte tegen het religieuze leven. Orden en congregaties die geen praktisch nut hadden, werden verboden. En Don Bosco dacht, dat gaat toch. Hoe moet dat verder? Hoe moet mijn werk verder? En de minister van Onderwijs riep Don Bosco eens bij zich. En die zei, maar jij doet schoon werk. Hè? Denkt jij niet aan een congregatie of zoiets? En Don Bosco zei, maar meneer de minister, je weet toch heel goed dat dat verboden is. Ja, maar zegt hij, je moet een burgerlijke sociëteit oprichten die de staat kan aanvaarden. En Don Bosco is daarmee naar de paus gegaan, Pius IX, die voor ons een enorm groot weldoener geworden is. Pius IX wordt soms genoemd de tweede stichter van de congregatie. Het heeft Don Bosco aangeport en aangespoord om een congregatie te stichten die ook uitwendig een soort gewone sociëteit was. Dat heeft hij ook gedaan. En zo heeft hij zijn congregatie kunnen stichten. Maar om nu terug te keren, hij heeft op een bepaalde dag 19 jongens bijeengeroepen op zijn kamer en heeft gezegd, kijk, ik ben van plan een congregatie te stichten. De sociëteit van de heilige Franciscus van Sales, dat was de patroon. Hij legde een beetje uit wat de doelstelling was, ja, om te zorgen voor de jongeren, de gekwetste jongeren. En hij zei, kijk, volgende week komen we hier opnieuw bijeen en degenen die willen aansluiten, die komen en wie niet wil aansluiten, die blijft weg. En de volgende week kwamen ze met 17. En met die 17 jongens heeft Don Bosco de sociëteit gesticht. de congregatie gesticht. Het is een unicum in de geschiedenis van het religieuze leven dat een stichter een congregatie of een orde sticht met jongens. Wat is dus de doelstelling van onze congregatie is... Wij zijn geen congregatie om sociale werk te doen. We zijn een congregatie met de doelstelling om het woord van Don Bosco te gebruiken, jongeren op te voeden tot onesti cittadini e buoni cristiani. Dat zijn geëikte woorden bij ons. Onesti cittadini, eerlijke burgers, dus mensen die hun weg kunnen gaan in het leven, één zaak, maar ook buoni cristiani, goede christenen. Bij Don Bosco was dat één pot nat. Goede burgers opvoeden was ook goede christenen opvoeden. Goede christenen opvoeden was ook zorgen dat het maatschappelijk goede mensen zouden zijn. Dat is de doelstelling van onze congregatie. Vooral, in het bijzonder, voor zwakken, dus voor de gekwetsten. Tot op de dag van vandaag is dat zo. Niet enkel die, maar ook, maar heel bijzonder. Dat is onze allereerste doelstelling. En daarvoor is... Daarvoor heeft hij Franciscus van Sales gekozen tot patroonheilige, om meerdere redenen, ik kan daar nu niet uitvoerig op ingaan, maar die man had een aimabel karakter, was een beminnelijke man die met een hartelijkheid naar de mensen toe ging. Don Bosco nam hem daarvoor. Was ook iemand die... Zij, heiligheid is iets voor gewone mensen, voor iedereen, niet alleen voor uitzonderlijke mensen, voor iedereen. En ik zou toch ook durven noemen, niet op de laatste plaats, zijn enorme grote humor. Die man had heel veel humor, was blij, opgewekt, alhoewel hij soms wel heel veel lijden te doorstaan had. En dat is een heel geschikte, goede patroonheilige voor ons. Onze naam komt daar ook van, hè? Salis. Franciscus van Salesianen, Salesianen van Don Bosco. Ja, ik weet niet of dat een beetje volstaat, omdat daar nog veel meer over zeggen. Hè?
Ja, daar denk ik dat er een hele uitzending alleen al aan gewijd zou kunnen worden, maar we zullen het vandaag moeten houden tot eigenlijk toch een beknopt beeld van de Salesianen en de ontstaansgeschiedenis. Hoe blikt u nu zelf terug op de vorming bij de Salesianen, op uw seminariejaren? Want dat zijn de priesteropleiding bij de Salesianen, dat is een opleiding op zich eigenlijk. Hè? Dat is niet het diocesaan seminarie.
Het ligt een beetje voor de hand dat wij natuurlijk onze vorming ook in eigen midden gekregen hebben. We worden in onze vormingsjaren gevormd om goede Salesianen te zijn. Dat is het eerste. Hè? Maar je kunt zeggen, je bent ook priester, dat is juist. Maar ik ga niet zeggen, het priesterschap is bij ons bijkomstig. Dat is niet goed gezegd en ook niet juist. Maar wij zijn Salesianen. Wij zijn in een congregatie ingetreden met als hoofddoel de zorg voor de jongeren. En je kunt dit doen als leken Salesiaan, hij kunt het ook doen als priester. Maar hoe dat je dat nu doet, of als priester of als leken Salesiaan, dat is dan volgens de onderscheiden roeping van de persoon in kwestie. Maar ik zou het zo zeggen, ik ben Salesiaan die priester is. Hè? En ik beleef mijn Salesiaan zijn als priester. En in die zin moet je ook de vorming bekijken die wij krijgen. Ik heb mijn filosofie gedaan in eigen congregatie, maar toen was het al overal zo. Hè. En mijn theologie, 2 jaar theologie, heb ik gedaan in Oud-Heverlee, ook in eigen congregatie. En toen kwam het CKS op, zoals dat, dus het Centrum voor Kerkelijke Studien. Hè. Praktisch alle congregaties sloten samen en vormden één groot centrum waar wij de wetenschappelijke vorming kregen, de lessen kregen. Maar de eigen vorming, die werd gegeven in alle religieuze instituten, binnenskamers, dus in eigen kring. Hè? Ja, dat was bij ons ook zo. Dus ik heb mijn twee laatste jaren gedaan in het CKS-verband, dus niet in eigen congregatie, wat de studie betreft. Hè? Ja.
En was het voor u een gelukkige tijd, de vorige
jaar? Ja, dat heeft wel veel geopend, dat is zeker. Dat in die zin, ik kan niet zeggen dat het een ongelukkige tijd was, dat is niet waar. Dat heeft heel veel geopend. Dat is ook de tijd, het was de jaren 1968. Dat heeft heel veel perspectieven geopend, dat is zeker juist. Maar als ik terugblik, moet ik ook eerlijk zijn, dat was niet altijd ook onze mooiste tijd. Hè. We hebben ook... De ziekten van die eerste omwentelingen zo, na het concilie, hebben wij ook geërfd en meegedragen. Hebben we er ook moeten van genezen, zou ik zeggen. Waarmee ik absoluut niet wil zeggen dat het allemaal kommer en kwel was. Dat is niet waar. Het waren heel goede dingen, maar er waren ook ja, dingen die niet zo mooi waren.
Een woelige tijd of zo.
Een woelige tijd. Ja. Een woelige tijd in heel de kerk.
Ja. Het is op dit moment tijd voor een stuk muziek. We zetten dadelijk ons gesprek verder. En dan hebben we het ook over de tijd na het seminarie, na de opleiding.
Goed,
vanaf uw priesterwijding.
Oh, okay.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Salesiaan Mark van Houten. Ja, we hebben het zo net een beetje over uw achtergrond gehad en over de tijd voor uw priesterwijding. Een woelige periode waarop u in het seminarie zat, ja, de jaren 68, zoals u aanhaalde. Maar dan, in welk jaar bent u uiteindelijk priester gewijd?
In 68.
U bent in 68 priester gewijd.
Ja, op het feest van kruisverheffing. Ik was daar heel blij mee. 14 september 1968.
Ja, en hoe zag uw leven eruit als kerstverse priester? Waar bent u dan... wat was uw eerste taak eigenlijk?
Wij zijn priester gewijd in het begin van ons vierde jaar theologie. Wij hebben tussen filosofie en theologie hadden wij toen 3 jaar stagejaren. Dus wij zijn priester gewijd begin van het vierde jaar theologie. Dan na mijn vierde jaar theologie heb ik nog een tijd doorgebracht voor studie in Leuven, voor morele religieuze wetenschappen. Dus mijn eerste jaren waren studiejaren. Ja. En daarna kreeg ik mijn eerste benoeming. En dat was de zorg, de aanwezigheid en ook leraar zijn in onze afdeling van de Laatroepingen in Kortrijk. Ik ben daar 7 jaar geweest. Het waren mijn eerste actieve jaren, zal ik maar zeggen, als priester Salesiaan, Salesiaan-priester. Ja.
En u bent dan ook daarna provinciaal secretaris geweest?
Na die 7 jaar kwam de provinciaal mee vragen om provinciaal secretaris te worden. Ik ben dat 11 jaar geweest. Dat is iets heel anders. Hè. Maar ik ben daar wel dankbaar voor. Die jaren hebben mij geopend voor de wereldcongregatie. Ik kende de wereldcongregatie alleen maar een beetje theoretisch en dan nog zeer oppervlakkig. Terwijl wij een zeer grote congregatie zijn. Ik denk dat wij momenteel, maar ik ben het niet 100% zeker, maar ik denk dat wij iets van 16.500 leden tellen in heel de wereld. Ik moest toen als secretaris geregeld naar Rome, in het generalaat, en ik heb daar heel veel geleerd over de congregatie overal zo'n beetje in de wereld. Dat doet deugd. Dat is vreugdevol te mogen merken dat er zoveel gebeurt door onze medebroeders voor jonge mensen. Ja, dat was, ik zou zeggen, dat is de hoofdzaak die ik geleerd heb als provinciaal secretaris. De congregatie leren ontdekken. Ja.
Want u bent zelf uiteindelijk nooit als missionaris gezonden geweest, maar u heeft dan toch wel er kennis mee kunnen maken met het missionaire werk van de Salesiërs.
Ja, maar ook later dan nog, als ik in Boortmeerbe kwam, want dat is dan een nieuw hoofdstuk. Hè?
Ja, 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 ja. Ja, want we vliegen er misschien een beetje door, want u heeft heel veel verschillend dienstwerk eigenlijk gedaan.
Ja.
Ik zou het ook toch wel heel graag hebben over... uw tijd daarna als overste van een studentenpeda en dan daarna ook de tijd als geestelijk begeleider van het seminarie. Dat zijn toch 2 dingen die ik graag in dit gesprek met u zou uitdiepen.
Het zijn ook de hoofdpunten. Hè?
Ja.
Op een bepaald moment vroeg de provinciaal mij om overste, wij noemen dat directeur, maar dat heeft ook te maken met geschiedenis, maar ik ga dat nu niet uitleggen. Maar ik werd overste van een studentenpeda in Heverlee, waar 60 studentenkamers waren. Ik ben daar op mijn kouste voetjes ingetreden, zal ik maar zeggen. Ik had daar een beetje schrik van. Nu, om eerlijk te zijn, het onbekende heeft mij nooit aangelokt. Zo, ik ben niet zo stoutmoedig om daarin te vliegen. En in die zin was dat voor mij een onbekende wereld waarin ik terecht kwam. Maar ik ben daar werkelijk ingevlogen. Dat is voor mij een openbaring geweest. Ik ben daar enorm graag geweest. Wat ook heel veel gedaan heeft om in die peda ingeworpen en ingeworteld te worden, is de oprichting van moet ik het noemen, bezinningsgroepen, het is niet het goede woord, denk ik, de reflectiegroep, de Emmausgroepen. De Emmausgroepen, die waren, dat is een stichting van monsieur Schreurs. En oud-leerlingen van ons huis van Hechtel, die dan op de PEDA kwamen, in Heverlee, die vroegen, goh, kunnen wij dat ook niet doen hier? En zo zijn we daarmee begonnen. Ik ben daar heel sceptisch mee begonnen, omdat ik dacht, ja, ik kende dat niet. En ik dacht, och ja, gaat dat blijven duren en zo? Maar dat is blijven duren. En eerst en vooral van één groepje, na één jaar, kwam er een nieuwe student te vragen, kunnen we ook in zo'n groepje zijn? En op een duur in de tijd van de PEDA had ik vier groepen. En na mijn tijd van de PEDA zijn er nog twee groepen opgericht. En wij kwamen elke maand met die groepen, elke groep afzonderlijk, dat bestond een groepje uit 8 leden, één groepje, elke maand kwamen wij samen rond een bepaald thema, een religieus thema. En daarover werd over gepraat, hè, gedeeld, en krijgen, dus geven en ontvangen was dat. En dan eindigden we met een reflex op het evangelie, werd het evangelie besproken en ook een gebed, een voorbeden gebed en zo. Dat deden wij elk maand aan maand. En dat liep heel goed. Dat liep heel goed. En op den duur, dat waren de dragers van de PEDA. Als ik op de PEDA zo gelukkig ben geweest, is het omdat er daar zo'n kern was, die al de activiteiten van de PEDA animeerde en leidde, tot ook in de universitaire parochie. We waren een universitaire parochie en waren de ziel van de parochie. Dat was echt goed. Dat is één zaak. Hè. Dus mijn aanwezigheid op de PEDA, ik heb daar veel gekregen. Hè. De studenten hebben mij heel veel gegeven. Heel veel gegeven. Waardoor ik hoop dat ik ook daardoor ook veel aan hen heb kunnen geven. Maar ik ben ze zeker dankbaar. Ja, dan kwam een andere periode in mijn leven. Toen kardinaal Daneels vroeg om dat ik geestelijk directeur zou worden op het seminarie. Mijn provinciaal zei toen aan de kardinaal, maar meneer de kardinaal, die man kunnen we niet missen bij ons. Hè? Maar kom, zei de provinciaal, ik wil het toestaan voor één jaar. En toen ik de week daarop naar de kardinaal ging, om dat een beetje voor te bereiden, het eerste wat de kardinaal zei, ja, kijk Mark, uw provinciaal heeft wel gezegd voor één jaar, maar we weten dat dat niet waar is. Hè, zei. En dat heeft 23 jaar geduurd. Maar ook dat is weer zoiets geweest. Ik ben daarin gerold. Het lag me wel, moet ik zeggen. Wat is geestelijk directeur zijn? Geestelijk directeur zijn is zo'n beetje de zorg voor het geestelijk leven op het seminarie, met ook de begeleiding van de seminaristen. Ik heb dat heel graag gedaan. Het was niet altijd roze geur en maneschijn, maar dat hoeft het ook niet te zijn. Maar het was iets dat ik graag deed als een dienst aan de kerk, aan de vorming van jonge mensen die de richting uitgaan van priester, hier nu het diocesane priesterschap. Hè. Ja, in onze constitutie staat dat ook als een doelstelling van Don Bosco, hè, de zorg voor de roepingen. Dus in die zin was dat zeker een heel Salesiaans werk. Ook hier weer, ik denk dat ik mij gegeven heb aan die opdracht. Maar ook de seminaristen zelf hebben ook veel aan mij gegeven. Ja. Ik ben heel, heel dankbaar dat ik die dienst heb mogen doen. Die heeft mij zeker ook, heeft mij persoonlijk ook heel veel goed gedaan. Maar ik hoop dat ik ook wat goed gedaan heb aan vele jonge mensen die die richting zijn opgegaan, die priester geworden zijn, met veel jonge priesters in onderscheiden bisdommen, hè, heb ik nog altijd echt goede contacten, soms ook begeleidingscontacten nog altijd. Ja, ik ben wel heel dankbaar daarvoor.
Ja, want 23 jaar dan als geestelijk directeur van het seminarie en ook nu begeleidt u vele mensen eigenlijk op hun geloofsweg in hun geestelijk leven. Ja, het is misschien voor sommige mensen die luisteren en die zelf geen geestelijke begeleider hebben, misschien moeilijk om te begrijpen wat dat eigenlijk precies inhoudt. Wat is het geestelijk leiderschap?
Ja, er staan ook boekjes over, maar dat is het moment niet om dat zo te zeggen. Maar ik zou, om een idee te geven, ik zou het zo willen typeren en ik denk dat dat toch wel een goede omschrijving is. Ik zou zeggen, de geestelijke leider, dat is de broer. De broer die met u meegaat. De broer die met u meegaat. Iemand gaat de weg en hij gaat zijn weg. En de geestelijke leider gaat mee. Die dicteert niet, maar die laat de ander zijn weg gaan. De geestelijke leider is in de nabijheid. In de nabijheid. En ja, vooral, wat hij vooral moet doen is luisteren. Luisteren, luisteren. Ik heb daar, dat durf ik toch wel zeggen, een hoofdpunt van gemaakt dat ik geluisterd heb. Je moet luisteren naar uw mensen. Luisteren naar wat ze zeggen. Luisteren naar wat ze niet zeggen. Wat verborgen ligt. Je moet goed luisteren, opvangen. Een beetje oriënteren. Soms moet je eens zeggen, pas op, hier is een plas water. Bij wijze van spreken. Mm-hmm. Hè? Of, nee, langs die kant zou ik niet gaan. Het is beter dat we rechts gaan of dat we links gaan. Of dat we rechtdoor gaan. Je moet een beetje oriënteren, maar je moet de persoon in kwestie zijn weg laten gaan. Hij gaat zijn weg en de begeleider is in de nabijheid, gaat mee. Mm-hmm.
Als ik dat misschien mag vragen, u zegt van veel luisteren. Luisteren naar wat men zegt, wat men niet zegt. Dus eigenlijk helpen in onderscheiding.
Ja.
Wat is voor u dan het kompas, om zo te zeggen, in die geestelijke begeleiding? Zijn er voor de geestelijke begeleider vuistregels voor de onderscheiding of voor het helpen onderscheiden?
Ja, ook hier weer kunt je... Ik zal iets zeggen, maar dat is niet voldoende. Zeker is een vuistregel, en ik heb die altijd ook wel gehanteerd, maar dat kan niet de enige zijn, maar een vuistregel is zeker wat u in de innerlijke vrede houdt. Daar heb ik altijd naar gekeken. Wat houdt u in de innerlijke vrede? Je moet een keuze maken. Je moet goed weten wat het ene inhoudt en wat het andere inhoudt. Dan, naar gelang van wat het is, zou ik zeggen, ik kies eens voor het ene. Wat zegt u dat? Hoe voelt je u daarbij? Is dat iets voor u? Bon, en dat moet men betasten, beproeven, bekijken. En dan, laten we dan een keer los. Kies eens voor het andere. Als je dan voor het andere gekozen hebt, hoe voelt je u daarbij? Wat is het zo, ja? Dat bekijken en waar voel ik mij in innerlijke vrede? Het is een beetje zo, zoals een jas die je aantrekt. Hè? Ik moest eens een nieuw kostuum krijgen en goed, en dat was een heel mooi kostuum. Maar die jas, ik zat daar precies in gevangen, dat ging me niet. En men zei, maar Mark, zo'n schoon kostuum. Ik heb dat niet gekocht, want dat lag me niet. Ik zat niet gemakkelijk in de jas. Voilà. Dat is de onderscheiding die men moet maken. Men moet goed zien, past dat voor mij, is dat voor mij, of is dat niet voor mij? Dat is zeker een vuistregel. Wat u in de religieuze termen gesproken zou ik dan zeggen, wat houdt mij in innerlijke vrede? Waar ik ook altijd in de geestelijke leiding op gesteund heb, is het gebed, het contact met God. Heel, heel zeker. Geestelijke leiding is juist ook, de geestelijke begeleiding is juist met iemand de weg gaan en voelen hoe God, hoe Jezus Christus, met die persoon bezig is. Bepaalde dingen leren zien en ontvouwen, duidelijk maken voor de persoon in kwestie. Hè. Geestelijke leider moet niet dicteren, moet niet bevelen. De geestelijke leider moet in nabij zijn. Ook iets heel belangrijks, ik ben nog blij dat ik daaraan denk om dat te zeggen, is het hanteren van nabijheid en van afstand. Een geestelijke leider moet niet plakken op zijn begeleider. Op zijn begeleider. Hij moet daar ook afstand kunnen van nemen. En hij moet op afstand blijven. Maar wel in de nabijheid zijn. Hè? Als je in de nabijheid zit en als de persoon in kwestie dreigt te vallen of gevallen is, moet hij maar zijn hand uitsteken en die heeft hem. Dan kan hij hem recht trekken. Hè? Maar er niet op plakken. In nabijheid en afstand is een heel belangrijk gegeven. Dat is een vuistregel, denk ik. Ja, dat zijn volgens mij de voornaamste dingen, zou ik zeggen. Ja,
ja, ja. En hoe blikt u terug op de tijd als geestelijke begeleider van de jonge seminaristen? Want daardoor heeft u eigenlijk, ja, hoe zal ik het zeggen, een goede kijk op de, veel van de jonge priesters vandaag ook. Hè? U zegt, ik heb ook veel van hen ontvangen.
Ja.
En kan u dat in woorden brengen? Of ja, het zullen meerdere dingen zijn natuurlijk.
Ja, zoiets. Ja, dat is veel, hè. Zij dwingen u, maar dat is ook weer geen zo'n goed woord. Maar zij verplichten u in feite om ook serieus te leven. Om ook zelf te doen wat je voorhoudt. Hè? Zij inspireren mij om dingen te zoeken die voor hen belangrijk zijn. Ik had ook elke week bij hen een eucharistieviering met homilie. Je moet dat ook wat voorbereiden. Je moet conferenties en zo verder. Je moet hen voedsel geven. Je moet, dus zij hielpen mij daarin. Ik, door hen te zien leven, wist ik, ja, we gaan daar eens over spreken, want dat is vastpakken en zo. En ook elke persoonlijke begeleiding loopt dan toch nog een stuk anders. Hè. Bij die persoon moet je zo zijn en bij een andere persoon moet je anders zijn. Je moet heel veel aanvoelen en daarmee de weg proberen te gaan. Ja. Maar ook niet alles lukt, hè. Ja. Een grote pijn was soms wel als je voelde dat iemand afhaakte. Nu, soms was het ook wel zo dat het duidelijk was dat iemand niet op zijn richting was. Dat hij dan een andere richting inging. Dat is geen schande, hè? Dat is goed. Maar als je duidelijk voelde, die persoon zou een goed priester kunnen zijn. En het lukt niet, het gaat niet door. Als geestelijk leider heb je ook wel pijn te verwerken. Mm-hmm. Ja. Ook veel dingen te verwerken omdat je een stuk eenzaam bent. Hè. Alles wat je met een persoon meemaakt, zit in die persoonlijke relatie. En de geestelijk leider spreekt daar met niemand over. Hè. Ook niet met de president van het seminarie, ook niet met de bisschop. Soms, normaal gezien, het allemaal geen zo'n groot probleem, hè, maar soms wel.
Ja, soms ja wel. U bent echt de vertrouwenspersoon dan voor de seminaristen.
Ja. Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. En dat dicteert je niet. Hè. Dat moet je... Ja, moet je krijgt dat of je krijgt dat niet.
Ja.
Ik ben in die zin toch wel dankbaar. Ik kijk dankbaar terug op die periode.
Ja.
Het is niet allemaal 100% koek en ei geweest en geslaagd, maar ik ben heel dankbaar. Ja. Het is een genade geweest dat ik dat heb mogen doen.
Ja.
Ik hoop dat het ook voor hen een genade geweest is, maar dat laat ik aan de Heer over.
Het is intussen weer tijd voor een stuk muziek. Ja, ik zou hier ook nog graag langer met u over verder praten, maar ik zou toch zeker enkele concrete geloofsvragen aan u willen stellen, omdat u zegt, ik moet als geestelijk begeleider ook voedsel kunnen aanreiken. Ja, waar haalt u uw voedsel? Hè? Dus dat is voor na de muziek.
gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt hij steeds met stille overmacht en zo neemt hij voor lief mijn onvermogen.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met pater Salesiaan Mark van Houten. Ja, u heeft eigenlijk heel veel gedaan in uw leven tot nu toe. Wij hebben het vandaag vooral gehad over uw tijd als begeleider van een studentenpeda en dan later ook als geestelijk begeleider van de seminaristen hier in Leuven. U bent nog steeds geestelijk begeleider van verschillende mensen. U haalde aan dat het voor u ook belangrijk is als geestelijk begeleider om authentiek eigenlijk te zijn in het beleven van het geloof, uw band met God levend te houden, de relatie met God goed te bewaken. In dat opzicht zou ik toch wel graag enkele diepere geloofsvragen aan u willen stellen. Misschien om te beginnen, u bent priester en Salesiaan. U heeft uw leven eigenlijk aan God en de kerk toegewijd. Wie is Jezus voor u?
Ja, dat is een mooie vraag. Dat is al begonnen met mijn priesterwijding. Ik had al een relatie met Jezus natuurlijk ook daarvoor. Maar zo vanaf mijn priesterwijding, tijdens de priesterwijding werd een lied gezongen. Ik denk zelfs dat dat gecomponeerd was door monsieur Luc van Looy, die toen medetheologant was. En het was een lied van over, ik noem u geen knechten meer, maar vrienden. En dat lied werd gezongen terwijl wij de priesterstola kregen en het kazuifel. Ik was daarvan ontroerd. En ik heb mij toen voorgenomen, ik ga mij een relatie met Jezus trachten op te bouwen en te beleven van vriend tot vriend. En ik heb sindsdien getracht een vriendschapsrelatie met Jezus op te bouwen en te cultiveren. Dat is niet altijd 100% goed gelopen, maar dat was een ideaal voor mij en ik heb mij daarachter gezet. Ik heb ook echt werk gemaakt van gebed. Ik besteed daar veel tijd aan bidden. Ik heb het altijd gedaan en ik vind dat dat nodig was, dat ik dat ook moest doen, in de zin van niet als nog een verplichting erbij, nee, maar wilde ik mijn opdrachten, vooral die begeleidingsopdrachten, goed kunnen doen, dan moest ik gevoed zijn door een goed gebedsleven. Ik had en heb heel veel aan de morgenmeditatie. Daar besteed ik een half uur aan, elke dag. En ik doe dat aan op het evangelie van de dag. Het evangelie van de dag lees ik de avond ervoor al, met een klein commentaartje. Ik heb daar commentaren trouwens over neergeschreven, eigenlijk in dienst van het seminarium, maar het is een ander paar mouwen nu. Zo zijn drie boekjes in de wereld over commentaren op het evangelie. Maar dat laat ik nu even terzijde. Maar mijn meditatie elke morgen gaat over het evangelie van deze dag. En je hebt daar genoeg aan. Je kunt daar heel wat mee doen. En ik ga daarmee de dag in. Ook het getijdengebed heb ik altijd trachten te beleven. Ik doe dat heel graag. Het getijdengebed is zo een rijkdom. Het is een heel gevarieerd gebed. Nu is het doordrongen van al wat 40 dagen tijd is. Dat ook in de lezingendienst heb je elkens een lange schriftlezing, gewandeld door heel de Heilige Schrift. En gewandeld ook in de lezingendienst door de kerkvaders. Dat is een wereld die voor u open gaat, die kerkvaders. Ik heb in die zin wel een persoonlijke band naar Jezus ontwikkeld en gecultiveerd, en dat is mijn houvast. Dat kan ik toch wel zeggen, ja.
Dank u. Zijn er voor u heiligen? Ja, u sprak al over Don Bosco natuurlijk, hè, de figuur voor de Salesianen.
Ja.
Zijn er daarnaast nog heiligen die voor u een bijzondere plaats innemen?
Ja, dat is natuurlijk zo, hè. Don Bosco zeker en vast, maar ook meer en meer zo Franciscus van Sales. Dit jaar hebben wij, het is 400 jaar geleden dat hij gestorven is. Ik leer die man ontdekken als een bijzonder actueel persoon die ons veel te bieden heeft. Ja, ook Johannes Bergmans vind ik een hele, ja, het is ook een Vlaamse heilige, maar die man die met heel wat discipline op zijn eigen persoon gewerkt heeft en die bezield was om het gewone te doen op een buitengewone manier. Goed. Dominic Savio, misschien minder gekend hier in onze streken, maar wel in Salesiaanse kringen. Dat was een jongen van Don Bosco. Hè? Dat was een jongen, die is maar 15 jaar geworden. En die was in het huis van Don Bosco. En Don Bosco heeft daar zeker ook zelf veel van geleerd. Don Bosco was zijn opvoeder en was zijn begeleider. Maar ontegensprekelijk heeft Don Bosco veel geleerd van hoe die jongen dit alles beleefde en hoe hij een centrum was van de andere jongeren in zijn huis. Dat is, moeten we niet onderschatten. Ja, een heel andere figuur, Thérèse van Lisieux. Je moet de geschiedenis van een ziel eens lezen, wat zij heeft neergeschreven. Dat is werkelijk een bijzonder iemand geweest, hè. Dan meer in Salesiaanse kringen, waar ik ook heel veel van houd. En het heeft ook te maken met het feit dat ik zelf geestelijk leider was en ben, is de figuur van Don Cafasso. Don Cafasso was de geestelijke leider en biechtvader van Don Bosco, die ook heel veel gedaan heeft naar Don Bosco toe, met het oog op onze congregatie. Het is Don Cafasso geweest die aan Don Bosco zei, je moet je congregatie moet patroon, als patroon nemen, Franciscus van Sales, en hij moet die Salesianen noemen. Hè. Die heeft heel veel gedaan, ook voor als geestelijke gids. Het is een enorm goed geestelijke leider geweest. nog een Salesiaanse figuur die wij niet mogen onderschatten. Don Rua, dat is de opvolger van Don Bosco. Wat die man betekend heeft voor de congregatie en voor Don Bosco zelf. Ook heb ik altijd ook van die man gehouden, die zalig verklaard, omdat dat was iemand die in de schaduw stond. Die liet altijd Don Bosco voorgaan, letterlijk en figuurlijk. En Don Bosco, Don Rua werkte dag en nacht. En bij wijze van spreken, Don Bosco liep met de pluimen weg. Dus een persoon die in de schaduw staat. Mijn leven is ook dikwijls zo geweest. Als provinciaal secretaris bijvoorbeeld, staat je in de schaduw van je provinciaal. Doet je heel veel dingen die zogezegd de provinciaal doen, wat jij gedaan hebt. Maar, maar goed, dat is niet erg, dat is goed. Hè? Ja. Maar, kijk, ik zou het tot daar willen houden, wat de heiligen betreft.
Ja, ja nu, misschien, ja, de tijd is bijna om eigenlijk, maar een vraag die ik toch zeker nog wil stellen. Ik heb zo net gevraagd naar of de heiligen een belangrijke plaats innemen in uw leven. We zijn hier natuurlijk bij Radio Maria, de heilige bij uitstek, Onze Lieve Vrouw. Heeft zij ook een plaats in uw leven?
Ja, ik heb daar niet over gesproken. Dat is mij ontsnapt. Ik heb natuurlijk heel zeker. Ik heb ooit, toen ik nog in filosofie zat, een boekje gelezen van Edward Schellebeeks over Maria in de kerk. En dat vond ik een pareltje. En onder andere onthoud ik uit wat hij daar neerschreef, de persoon van Maria in ons geloof, dat is hetzelfde als in een gezin de moeder. Pak in een gezin de moeder weg en dat gezin is killer, is kouder. Toen ik nog in Dumaniora was, ben ik enkele keren geweest in het huis van een medestudent, die met mij ook op in de Dumaniora zat, in dezelfde klas, en die ook binnengegaan is met ons. Ze zijn samen priester geweest. Maar die had geen zussen, en die moeder moest daar eigenlijk het mannenwerk doen, want de vader was ook gestorven, en die deed het mannenwerk. En wel, als ik in dat huis kwam, ik voelde dat. Daar stond geen bloempje, dat was kil, dat waren goede mensen hoor, maar dat was een kilte, een koude. Terwijl, ja, bij ons thuis, ik had twee zussen, moeder, dat was vrolijk, dat was aangenaam, dat ligt een tafelkleedje en cela. Maar dat is in ons geloofsleven ook zo. Maria zorgt voor de warmte, voor de innigheid van ons geloof. Anders is het gevaar groot dat ons geloof iets wordt zo van het verstand, cerebraal, enkel het verstandige, het intellect, wat niet juist mag zijn. En ja, hoe doe ik dat? Het is misschien eigenaardig om dat zo te zeggen in Radio Maria, maar ik heb in de tijd veel gehad aan het rozenkransgebed volgens kardinaal Seunens. Die heeft zo een rozenkrans ontwikkeld. En ik bid dat, maar ik heb dat aangepast ook met de mysteries die Johannes Paulus ook nu meegegeven heeft. En ja, ik heb daar wel wat aan om dat te bidden. En ja, ik heb toch wel een bepaalde band met Maria. Als ik naar de kapel ga, ik ga graag af en toe zo eens de kapel binnen bij ons thuis. Als ik ergens naartoe moet, je moet altijd de kapel passeren bij ons. En dat ligt heel goed centraal. Dan bid ik wel voor de Eucharistie. Maar ik ga altijd ook een keer zo kijken naar het Mariabeeld. Zij is de moeder. Ook op mijn kamer staat een Mariabeeldje. En je kunt daar een kaarsje voor steken en zo verder. Dat zijn ze van die kleine dingen. Maar er is zeker een mariale verbondenheid. Met Maria gaan wij naar Jezus, maar gaan we ook naar de opdrachten die we te doen hebben. Ja.
Ik wil u graag heel hartelijk bedanken voor het mooie gesprek. En heel veel vreugde wensen nog met uw dienstwerk. Hè?
Ja. Ik dank u ook dat ik die kans heb gekregen. Het was voor mij een verrassing. En ik wens het allerbeste ook hier met Radio Maria, want je doet toch wel heel mooi werk. Hè? Mogen de Heer dat zegenen en bewaren en Maria u verder inspireren. want zij is de zetel van de wijsheid. Hè.